Goedenacht.
Goedenacht,
dames en heren.
Jos. Goedenacht, dames en heren.
Het is een bijzondere avond vandaag, want ten tijde van het uitkomen van deze podcast...
Ja.
...zal het om en nabij het, de tiende verjaring zijn, het tienjarig jubileum van
ja.
Roberts eerste werk.
Ja, ik heb...
Genaamd, getiteld...
Belangrijke historische figuren... Kijk. Van, helaas, een doorn in jouw oog, 800 tot 30 voor Christus.
Ah. Allemaal voor Christus.
Allemaal ja. voor Christus, ja. Nee, ik heb inderdaad dit boekje geschreven in 12.013, na het eerste jaar van mijn studie. En ik vond dat ontzettend leuk om te doen. Want ik heb het dus over historische figuren met een beetje historisch context eromheen. Vanaf 800 voor Christus tot 30 voor Christus.
Mm-hmm.
En... Ik denk, ik ga eens proberen.
En hoe ben je op het idee gekomen om dit terecht te gaan schrijven? Had je heel veel aantekeningen liggen?
Ik had heel
het is eigenlijk al bijna een boek als ik nog een beetje...
Ik moet wel heel veel extra werk doen, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar ik had gewoon het eerste jaar geschiedenis gehad. En dan krijg je van elk tijdvak een overview.
Ja.
En ik vond oude geschiedenis, zo heette dat vak... Gewoon het allerleukst.
Ja?
Oh, vond ik gewoon grappig. Ontzettend vet.
Want dat is niet je uiteindelijke specialisatie geworden.
Nee, ik ben er niet in gespecialiseerd. Dat komt ook omdat ik hoopte natuurlijk iets veel te gaan promoveren.
Ja.
En binnen de geschiedenis heb je nog wel dat bepaalde tijdvakken gewoon al zo dense zitten met promovendi.
Ja, van te veel concurrentie.
Dat is way too much concurrentie. Dus je hebt hier niet alleen... Je hebt natuurlijk geschiedkundigen, maar je hebt ook klassici. Ja. Mensen die...
Ja, en je had natuurlijk geen Latijn en Grieks gehad.
Ik heb geen Latijn en Grieks
gehad. Op een gegeven moment nog een beetje begonnen met dat te gaan leren,
Ben Latijn gaan leren. Ja, klopt. Was ik niet het best in.
Nee.
En ik ben ook weer veel vergeten. Maar ik ben Latijn wel gaan leren. Nee, ik ben uiteindelijk hier niet voor gegaan. Want overigens dat Latijn en Grieks, met name het Latijn, dat je dat niet machtig was, was niet eens een probleem.
Oh.
Omdat bijna alle bronnen zijn vertaald.
Ja,
bijna alle bronnen uit de over oude geschiedenis zijn bijna allemaal in moderne talen vertaald. Soms niet in het Engels, maar dan wel in het Duits. Met name de Duitse geschiedschrijving. Dat gaat al, die waren al heel lang geïnteresseerd in het oude... Met name het oude Rome. Misschien wel ook om imperial reasons. Weet
maar
ik
is
niet.
Het niet zo dat je eigenlijk de brontekst in de originele taal
Tuurlijk,
hoort
je wil
lezen?
Dat lezen. En dat hoort ook.
Ja.
En een echt goed klassicus doet dat ook.
Ja.
Maar je kon helemaal de studie doorlopen en zelfs promoveren in een bepaalde niche. Zonder dat je in principe de oorspronkelijke taal hoefde te kunnen lezen, schrijven, whatever.
Ja.
Maar inderdaad, die zou dat dan wel willen. Dat klopt. Ja. Maar ik heb me hier niet uiteindelijk dus in gespecialiseerd om die reden. Want ik hoopte misschien iets met promoveren te doen.
Mm-hmm.
Ik heb wel heel veel vakken nog tot in mijn master gevolgd over oude geschiedenis. Dus ik mag me misschien... Ja, mijn scriptieonderwerp ging er niet over, maar ik mag me misschien wel klassicus noemen of zo.
Oh ja?
Want op papier ben ik dan een medievist.
Ja, dat heb je eerder gezegd.
Maar je mag je misschien dat wel noemen, maar ik weet niet waar dan het criterium zit. Want ik heb wel zeg maar heel veel vakken over oude geschiedenis gevolgd.
Ja, en het is ook... Ik kwam er ook pas heel recent achter dat mijn pa, heb ik altijd gezegd, dat het een Assyrioloog is. Dat is dus niet zo.
Nee.
Hij werkt in de Assyriologie en hij kent al die spijkschrifttalen en zo, maar hij is niet... Dat was niet zijn master, zeg maar.
Want wat was wel zijn master, weet je dat?
Ja, wel. Ik geloof gewoon oude geschiedenis eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Kan dat?
Ja, klopt. Zo heet dat tijdvak. Dat gaat dus tot... excuus, luisteraars. Ik hanteer de christelijke jaartelling omdat het nu even het makkelijkst is. Maar dat is dus tot omstreeks 500, 600 na Christus is dan de... Na Christus. Daar eindigt de oudheid.
Ja, natuurlijk. Met de val van Rome in 476.
476 na Christus. Heel goed. Van het West-Romeinse Rijk. Ja, klopt. Het Oost-Romeinse Rijk ging natuurlijk helemaal nog door tot 1453.
Ja.
Maar dat was natuurlijk ook wel qua aard een heel ander rijk. Ook überhaupt qua taal en qua cultuur.
Ja.
Het was helemaal Grieks en christelijk.
Ja. Orthodox. Toch?
Ja, dat is ook nog wel grappig. Je hebt daar inderdaad ook Oosters-Orthodoxe Kerk. Klopt.
Ja.
Heb je weer een splitsing in gehad, volgens mij in 1054. Heb je ook weer een The Great Schism gehad. Maar goed, dat is iets voor een andere keer.
Ja.
Maar ik heb dus... laat vooral luisterkinders dus weten of je het wel leuk vindt. Want het is iets meer over historische figuren. Ik heb dus daar een boekje over geschreven. Ik heb een boekje over opgedaan. Ik vond het namelijk gewoon heel erg leuk. Dus ik heb toen een hele lange zomervakantie. Echt 3 maanden.
Ja.
Dan heb ik één hele zomervakantie gewoon dit geschreven. Omdat ik dat wilde vullen met iets wat ik leuk vond.
En dat was in hoeveelste jaar van studie?
Na mijn eerste jaar van geschiedenis.
Eerste,
dus dat is in de zomer van 12.013.
Ja, ja.
En als deze podcast uitkomt, is dat dus ongeveer een 10 jaar.
Ja, je zei net iets van begin juni of
zo? Ja, op 10 juni 12.013.
Wijlen Philip Duke Wedderburn.
Ja. Ja! En die was toen ook nog levend.
Dus. Ja, die werd toen waarschijnlijk 90 of zo.
Ja, precies. Ja. Ja. En dus toen ben ik aan dit boekje begonnen. En ik behandel daarin 70 historische figuren.
Zo.
En ik heb me dan wel beperkt tot wat wij nu het Europese continent noemen. Met één uitzondering.
Okay.
Ik heb namelijk Hannibal, de Carthageense, uit Carthago afkomstige generaal. Dat is natuurlijk Noord-Afrika. Die heb ik er wel bij genomen, omdat hij zo'n groot impact heeft gehad in die tijd. En omdat hij ook veel van zijn campagnes op het Europese continent had gevoerd. Namelijk de bekendste dat hij Italië binnenging met de olifant.
Met de olifant, ja, dat heel goed. Weet ik zo. Hannibal is, vind ik altijd een aparte naam trouwens.
Is het ook,
want
ja.
Dat Carthago, dat lag in het huidige Tunesië.
Ja.
En wat waren dat voor mensen? Waar kwam dat volk vandaan?
Dat is een hele goede vraag. Volgens mij waren het oorspronkelijk Feniciërs.
Okay.
En Feniciërs gingen koloniën stichten. Want ja, die waren ontzettend vaardig in de zee, op zee, op de Middellandse zee varen.
Die hadden ook al mogelijk, of dat is wel onzeker, dacht ik, Afrika omzeild.
Ja, dat is omzeild. Ja, inderdaad, omzeild. Er zijn zelfs theorieën dat ze helemaal tot in Amerika zijn gekomen.
Ja.
Daar is geen bewijs voor.
Echt?
Ja. Nee, de Feniciërs en de Asterix en Obelix kijkende luisteraars weten dat misschien ook wel. Dat is iets waar je op zee bang voor moest zijn.
Okay.
Dat waren echt wel hele vaardige zeelui. En die komen oorspronkelijk uit wat wij nu Libanon noemen.
Oh.
En die zijn dus kolonie gaan stichten. Net als heel veel in de eeuwen daarna. Grieken zijn ook kolonie gaan stichten. Napels is bijvoorbeeld een kolonie. Nice is volgens mij een kolonie. Heel veel nederzettingen op Sicilië, volgens mij Syracuse.
Turkije.
Veel op Turkije. Ja, dus ze hebben heel veel. Maar ik bedoel dus ook met name van het oosten naar het westelijke gedeelte van de Middellandse Zee. Zijn dus heel veel.
Ja.
Het was heel normaal om dan koloniën te stichten.
Mm-hmm.
En dat, volgens mij hadden de Feniciërs dat dus gedaan op de Noord-Afrikaanse kust. En daar is uiteindelijk dus het Carthago uit voortgekomen.
Ja, ja.
Als het in de smaak valt, heb ik daar nog een heel verhaal over.
Okay.
Maar dat is wel echt een x-aantal historische figuren verder in het boek.
Ja, nee, prima. Prima. Altijd tijd.
Ja, ja, dus als het alleen als het in smaak valt.
Ik val natuurlijk meteen weer binnen met...
Nee, dat mag. Voel je vrij te onderbreken. Nou dan ga ik maar van wal steken. Want
ja.
Ik wilde beginnen met een heel klein beetje historisch context. Echt in een notendop hoor. Dus het is echt heel erg low-key. Voordat ik dan een inzoom op een beetje het Griekenland.
Ja.
Want het wilde met name over de oude Grieken en de oude Romeinen.
Mm-hmm.
Die vormen toch wel het leeuwendeel van de historische figuren in brengen die voort.
Ja.
Zoals ik al aangaf, omstreeks 800 voor Christus begin ik dus mijn lijst. Nou, de wereld ten oosten van Griekenland had toen al enkele duizenden jaren aan beschaving achter de spreekwoordelijke kiezen. Je had natuurlijk de Sumeriërs, de Akkadiërs, de Babyloniërs, de Kassieten, de Assyriërs, de Iraanse Meden, de Hethieten, waar jij ook het een en ander inmiddels van weet, de Feniciërs. Dat zijn enkele voorbeelden. Ze hebben allemaal een beetje wel hun stempel gedrukt op die Midden-Oosten cultuur. En eigenlijk totdat Alexander de Grote zijn intrede doet, is de overkoepelende culturele tendens is van oost naar west. Dus het westen, dus wat Griekenland lag in het westen ten opzichte van deze culturen, werd beïnvloed door het oosten.
Okay.
Met Alexander de Grote draaide dat om.
Ja,
dan ging het juist dat het westen, we hadden dat in een aflevering 4 of 25, even over het Hellenisme.
Oh.
Het Hellenisme verspreidde zich dus toen naar het oosten, met dank aan dus Alexander de Grote. Dus eigenlijk hij heeft serieus gewoon een millennia lange culturele stroom gewoon omgedraaid.
Omgekeerd.
Door gewoon heel veel te hakken.
Ja,
heel
ja,
veel mensen over het klink te jagen. Nou goed, maar dat is iets voor een latere aflevering wellicht. De eerste grote beschaving in het gebied dat wij tegenwoordig Griekenland noemen, dat is te vinden op Kreta.
Mm-hmm.
En dat is tijdens de bronstijd. Wanneer de bronstijd precies begint...
Dat weet ik nog, want het zit in de human era.
Precies.
6600 tot 8800 of zo,
ja,
geloof ik.
Exact. Ja, daar is ook de laatste jaren wat scherpte in gekomen. In de tijd dat ik dit boek schreef, was het gangbaar dat de bronstijd begon circa 3000 voor Christus.
Ja, ja. En nu is dat iets verder terug al?
Volgens mij is het iets gespecificeerder. Ja,
ja, ja.
Ik weet nou niet meer. Volgens mij is het al iets eerder terug.
Ja, dat denk
dus
ik
dan is het 3150 voor Christus of zoiets. Ik weet niet.
Scorpion de eerste en zo leefde toen. Hebben we behandeld.
Ja, exact. Exact. Ja. Nou, in ieder geval, die bronstijd duurde tot omstreeks 800 voor Christus. En in deze periode, dus dan heb je het over die bronstijd, ontstaat op het eiland Kreta de Minoïsche beschaving. En rond omstreeks 2000 voor Christus had hij haar, zijn hoogtepunt. En de benaming komt van de koning Minos, die volgens de legende een van de grootste heersers was tijdens de bloei van deze civilisatie. We weten heel veel hoor, er zijn boekenkasten volgeschreven. Maar als je het vergelijkt met andere historische periodes uit de oudheid, weten we niet heel veel over de Minoïsche beschaving. En ook niet over wat ik later zal noemen de Mycense beschaving.
Ja.
En die beschavingen zijn dus ook genoemd naar hetgeen we wel hebben gevonden van ze.
Ja.
En in het geval van Kreta is dat Minos. We hebben namelijk het paleis en de een en ander gevonden wat naar Minos verwees. En bij de Mycense beschaving hebben we toevallig een stadje wat we wisten dat Mycene
Mykonos,
heette.
Ja.
Mycene,
oh.
Niet Mykonos.
Oh.
Mycene. Mykonos is iets heel anders, dat is een eiland.
Oh, echt?
Ja,
oh,
nee, daar kom ik zo op. We houden het eerst even bij Kreta.
Okay.
Bij Minos. Nou, de Minoïsche beschaving leek erg op wat er in het Midden-Oosten was te vinden. Dus onder Mesopotamië, het huidige Irak. En dit beaamt dus weer die eerder genoemde tendens van oost naar west.
Oh, ja.
Ja, en dus je ziet dat ze, net als in het oosten, heel erg zich richten op graanverbouw, schapenteelt en grote paleiscomplexen. Zoals bijvoorbeeld dat paleis Knossos.
Knossos,
ja.
Oh,
enkele
ja.
van de mensen van wie ik weet dat ze trouwe luisteraars zijn, zijn er ook geweest.
Ja.
Ik ben er zelf ook geweest. Het is heel, heel tof. Maar het is inderdaad, ja, eigenlijk is het van dat paleis is een van de weinige kroonstukken die we hebben van die Minoïsche beschaving.
Weet je toevallig wanneer dat gebouwd is ongeveer?
Ik denk 2200 voor Christus.
Zo!
Maar dat weet ik niet zeker hoor.
Zo,
ongeveer, denk ik. Ja.
7800 HE, jeetje.
Ja, ja goed, inderdaad. Jij moet me dus maar dus verbeteren.
Vuistdiep in de bron tijd, inderdaad.
Ja. Jij moet me dus maar verbeteren als het gaat om de HE.
Ja,
telling. Ja. Nou, maar goed, dat wat betreft de Minoïsche. Het Griekse vasteland kende tijdens de bronstijd ook een beschaving. Vanaf ongeveer 2200 voor Christus waren vanuit het noorden allerlei stammen Griekenland binnengedrongen.
Mm-hmm.
En zij hadden de eigenlijk inheemse Griekse bevolking aan zich onderworpen.
Mm.
Dat is iets waar ik heel veel later ook op terugkom. Want dat is waar Sparta hun hele cultuur en juridische structuur op had gestoeld. Oh. Namelijk door de inheemse bevolking gewoon slaaf te laten zijn.
Mm-hmm.
Collectief
as
slaaf.
One does.
As one does. En dat je zelf lekker de hele dag kan sporten en
ja, 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 ja,
lezen
ja.
deden ze niet echt, maar gewoon sporten.
Ja, precies.
Heel full body workout de hele dag.
Ja, ja.
Want dat was natuurlijk belangrijk. En het echte werken, dat liet je dan maar door de inheemse bevolking doen.
Ja.
Dat waren volgens mij heloten. Dat was dus de inheemse bevolking werd gewoon tot slaaf gemaakt. Maar er waren dan niet, het was niet persoonlijk bezit. Dus het was niet dat een Spartaan, bijvoorbeeld Leonidas of zo, dat die bijvoorbeeld een bepaalde heloot als persoonlijk bezit had. Maar de heloten waren collectief in bezit van de hele stadstaat Sparta.
Oh, okay.
Ja, niet zo best. Maar goed, in ieder geval, dat is waarschijnlijk nog een overblijfsel hiervan. Dus dat er dus stammen vanuit het noorden naar het Griekse binnenland binnenvielen en daar de inheemse bevolking aan zich onderwierpen. Nou, vanaf omstreeks 1600 voor Christus hadden sommige van deze stammen zich ook op de Peloponnesos gevestigd.
Ja, het Schiereiland.
Het Schiereiland, ja goed. Heel goed, want het Griekenland bestaat uit een aantal stukken. Daar kom ik misschien later nog op terug. Maar de Peloponnesos is het Schiereiland. Dat is een heel groot gedeelte daarvan.
Hoe heet die brug ook alweer? De landbrug naar vasteland?
Oh, dat is een hele goeie. Dat weet ik niet.
Nee, oké, okay, never mind.
Nee. Nou goed, deze groepen die werden sindsdien de Mycenes genoemd. En dat komt dus omdat we dus aan archeologische vondsten een stadje hebben gevonden waarvan we weten dat het Mycene heette.
Ja.
Dus hebben we die hele beschaving naar het stadje genoemd.
Ja.
Dat is alsof je zeg maar over een paar duizend jaar onze beschaving hier terugvindt en je ziet alleen een stukje Leiden.
Ja.
En je noemt de hele Noordwest-Europese beschaving de Leidse beschaving.
Ja.
Maar goed,
ja.
Wie weet. Kijk,
je weet hoe representatief het is.
Precies, wie weet is heel erg representatief.
Ja.
Wie weet niet, wie weet het. Het is moeilijk te zeggen. Maar ook dat cultureel was dat weer beïnvloed door het Minoïsche Kreta. Die Mycense beschaving die kende haar bloeitijd van zo'n circa 1600 voor Christus tot 1100 voor Christus. En is toen door de ja, daar is een soort van een beetje duisternis omtrent de kennis. We weten het niet allemaal, maar er waren de zeevolkeren die toen de Mycense beschaving hebben weggevaagd.
Ja.
En wellicht waren dat afgeleidend van, of zelfs de Foeniciërs zelf.
Ah.
Die in hun kolonie zucht, uiteindelijk strandende in wat wij nu Tunesië noemden, misschien ook de Mycense beschaving hadden aangedaan. In ieder geval, vrij mysteriously verdween dat in een vrij korte tijd, die Mycense beschaving.
Wanneer zei je dat het eindigde?
Rondom 1200, 1100 voor Christus.
Nee, ik dacht even aan die vulkaan, maar dat is er meer aan het begin.
Ja, dat is
1600.
Ja, klopt. Ja, nee, dat is een iets andere. Daar zit wel echt een zeer groot tijdsgat tussen.
Ja, nee, daar komen we in de volgende Human Era aflevering nog wel over te spreken. Dan moet je daar nog wel wat over vertellen.
Heel goed. Nou, even wat kan ik nog even verder vertellen? Nou, vanaf omtrek 1200 voor Christus begon dus die Mycenische beschaving ten onder te gaan. Zowel dus door die zeevolken, maar er waren daarvoor ook al wel wat spanningen tussentijds. Dat moet ik nog wel zeggen. Er waren bijvoorbeeld wat Griekse volkjes, onder wie de Doriërs.
Van de zuilen,
inderdaad. De Dorische zuilen, heel goed. Die hebben daar waarschijnlijk ook een bijdrage aan geleverd. Die hadden waarschijnlijk wat expansiezucht of die wilden misschien wat vruchtbaarder landgoed verkrijgen. Dat weten ze, het is nog allemaal een beetje in duisternis omhuld, zeg maar. Mm-hmm. Niet helemaal zeker. Maar goed, die waren in staat om dus die Myceners te verslaan. En die hadden ook ijzeren wapens. En de Myceners, die hadden bronzen wapens.
Oh ja, nee.
En ijzer, je breekt niet wellicht handen, met je handen geen ijzer, hè?
Oh, dat ken ik niet.
Nee, met ijzer handen breken, zoiets, dat is een ding. Maar je breekt wel bronzen wapens met ijzer.
Ja,
dus dat gaat helaas mis. Oké, nou, dit nog allemaal in het kader van de context, hè? Jeetje.
Mm-hmm.
Nou, toen die Mycense beschaving dus verdween, kwam er een cultureel en demografisch gat. En dat wordt ook wel de Dark Age genoemd.
Ja, de Griekse Dark Age. Je hebt meerdere Dark Ages.
Je hebt meerdere Dark Ages. Sommigen zeggen dat we er nu in één zitten.
Ja,
dit is dus niet van die van christelijk Europa. Dit is de Dark Age van het oude Griekenland.
Ook niet die van het eerste miljard jaar van het universum.
Nee. Dat is inderdaad, dat is misschien wel de Dark Age onder de Dark Ages, denk je niet?
Het is darker.
Darker dan dat?
God, ja. We weten er weinig over.
Het hele HD-ikum is ook een vrije Dark Age, of niet?
Ja, dat in
Dark Eon.
Dark Eon. Ja.
Oké, nou goed, die Dark Age in het oude Griekenland, die duurde dus van omstreeks 1000 voor Christus tot 750 voor Christus. Even kijken. En daarna, je merkt dus in die tijd werd Griekenland een stukje armer. De Doriërs kregen veel gebieden in handen. En de Doriërs waren, hoewel ze dus bedreven waren in ijzerbewerking, waren ze wel economisch, cultureel, politiek wat primitiever dan de Myceners. Dus het was waarschijnlijk helaas cultureel gezien, wat wij toch mooi vinden vaker dan wapend gekletter, was het toch een stapje terug.
Sorry, een vraag tussendoor, want je had het net over die Cretense beschaving en zo.
Heel goed.
Is dat ook, waar we dus ook weinig van weten, komt dat ook omdat we dat schrift...
Ja.
Is dat lineair?
Je hebt heel goed. Je hebt lineair A en je hebt lineair B.
Hoe zit dat ook alweer?
Ja, dat staat dus ook ergens in. Dat komt dus ergens in mijn boekje nog voor. Dus ik heb het niet helemaal
paraat. Maar van welke beschaving was die taal?
Volgens mij was lineair A en lineair B waren beide van de Minoïsche beschaving.
Oké.
En de ene taal was wel ontcijferd en de andere niet.
Wacht, dit zijn allebei beschavingen op Kreta?
De Minoïsche beschaving is de beschaving op Kreta. En volgens mij is lineair A en lineair B zijn gewoon... Volgens mij begon het daar, de beschaving, met lineair A. En is dat uiteindelijk getransformeerd naar lineair B.
Oh, want en lineair volgens mij, A, kunnen we dat wel lezen?
Ja, dat weet ik dus niet zeker.
Okay.
Moet ik me even vertiepen. De ene konden we lezen, de andere niet. Okay. En daardoor kunnen we dus ook niet al het bronmateriaal wat we dan hebben met zekerheid bestuderen. Omdat je dat gewoon nog
gek,
niet ontcijferd
want je zou toch zeggen als je Akkadisch voor het eerst tegenkomt, dat je ook niet meteen denkt, goh, daar zal wel dit staan.
Nee, inderdaad.
Maar dat hebben we wel ontcijferd.
Ja.
Ja, daar zal ook wel weer een reden voor zijn natuurlijk.
Ja, klopt.
En dit dan weer niet. Dat vind ik dan toch gek.
We hebben natuurlijk bepaalde vondsten, zoals een Rosetta Stone of zo. Waarin je gewoon
dat is misschien voor
hetzelfde stukje tekst in verschillende... Kijk, dat helpt.
Ja.
Dat is blijkbaar voor lineair A of B, een van die twee, dus niet geweest. Ja. Maar misschien dat een aantal klassici nu tandenknarsend zitten mee te luisteren.
Ja, nee, die kan dan...
Die kan dan in een erratum worden ver. Of ik weet zeker, het staat ook in het boekje ergens verderop.
Oké.
Dus wie weet passeert dat nog de spreekwoordelijke revue.
Is het aan te schaffen overigens, dit boekje?
Nou, het is...
op bestelling?
Het is op bestelling, ja. Nee, ik kan het digitaal publiceren. Maar ik vind het altijd een boek. Eigenlijk moet je in boekvorm lezen.
Ja.
En ik wilde het heel graag bij een drukker. Ik heb het zelf een aantal keer gedrukt. 26 exemplaren.
Ja.
Ik wilde het graag publiceren bij een drukker. Alleen, ik heb er heel veel mooie afbeeldingen in gedaan.
Ja.
Van schilderijen.
En dan wordt het heel duur.
Nou, je moet waarschijnlijk, als je het echt zuiver wil doen, moet je daar wel licenties voor betalen.
Och,
en dan moet je toestemming vragen. Want heel veel geschiedenisboeken zijn ontzettend goed geschreven. Ik heb er vandaag ook weer een gelezen waar jij bij zat. Ja. Van de Franse Revolutie. Nul plaatjes in. Omdat historici, die ontwijken dat gewoon. Want je bent gewoon een jaar bezig om van iedereen toestemming te krijgen voor al die afbeeldingjes.
Yeah.
Dus heel veel mensen doen het gewoon niet. En ik wilde heel graag een boek waar ook je wat met afbeeldingen gedecoreerd is.
Mm.
Want dan zie je ook namelijk gezichten bij de mannen en vrouwen die je bespreekt.
Ja.
Dus daarom wilde ik dat. Maar ik kan dat... Kijk, ik heb ook wel ontdekt... Ik heb wel eens boeken gelezen waarbij die... hoe zou ik het zeggen, verantwoording van die afbeeldingen niet zo zuiver was. En waarvan ik wel weet dat ze een paar duizend exemplaren hebben verkocht. Dus volgens mij kan het best. Kom je best onder de radar. Als je echt boven de 10, 20.000 exemplaren verkoopt, dan kom je misschien pas in een database.
Yeah.
Waarbij er een paar bots een alarmpje gaan laten doen rinkelen bij de Museum of London of zo, weet ik veel. Waar veel van die schilderijen hangen. Dus wie weet doe ik het nog wel een keer.
En dan ik bedoel, die Rafael is toch al lang dood. Die kan er toch geen aanspraak meer op maken.
Daarom.
Zijn fresco's.
Nee, inderdaad. Maar goed, even kijken. Dus het is, als er luisterkinders interesse hebben, mail naar onze nachtigmooi@gmail.com. Dan kan ik er een extra plaatje toesturen. Oké, weer terug naar het oude Griekenland.
Yes.
Even kijken. Wij gaan namelijk nu richting de archaïsche tijd. En die begint in 750 voor Christus. Die duurt tot ongeveer 500 voor Christus. Is lekker. Is makkelijk dat ze dat in blokken doen. Hè?
Ja, van kwart millennium.
Jaar.
Ja.
Precies. Fijn dat die oude Grieken rekening hebben gehouden. Gewoon, jongens, 250 jaar.
Over 750 jaar wordt Christus geboren.
Precies. Exact. Even tempo maken. En we hebben 250 jaar gehad. Laten we nu een nieuw stuk beginnen.
Ja.
Nee, want zo gaat het in de praktijk natuurlijk helaas niet.
Nee.
Maar je kan wel grosso modo dat soort... wel een beetje in
artificiële
kaders afbakeningen doen. Dus dit is eentje. Die archaïsche tijd is een periode van grote demografische, economische en culturele groei. En dan gaan we dus naar het ontstaan van het Griekenland, oude Griekenland zoals we dat echt kennen. Met de polis, hè? Dus de stadstaten.
Ja, ja.
Iedere polis, enkelvoud, had in feite haar eigen politieke systeem en haar eigen vorm van bestuur. Maar in veel polis was de macht in handen van een klein aantal aristocratische mannen. Met namelijk altijd mannen helaas. Ook nog
met geld.
Met geld, ja klopt. Zo meteen, misschien komen we daar in deze aflevering al aan toe. Komen we ook bij een historische figuur die daar wat veranderingen probeerde teweeg te brengen. Maar dat voor later. Nou, door de eeuwen heen verschilde de onderlinge relatie tussen die stadstaten. Per eeuw, per decennia, soms zelfs per jaar. Soms hadden ze ruzie, soms niet. Soms hadden ze een oorlog, soms niet. Soms ging het heel goed. Je had er ook trouwens ontzettend veel. En daar werden ook wel weer, onderlinge bondgenootschappen gesloten.
Zoals de Delisch-Attische
bond. Heel goed, dank voor deze waardevolle bijdrage. Want dat is een heel erg belangrijke. Als dit echt een meerlijk wordt, komt dat ook aan bod. Mm-hmm. Want dat beschrijf ik ook later. Dat is een heel goed voorbeeld van een bond. Van stadstaten die samen de handen ineens slaan. Nou, wat zijn dan een aantal van die stadstaten? Nou, de meer beroemde polis waren natuurlijk Sparta en Athene.
Mm-hmm.
Je kan ze misschien eventjes verdelen, want op Peloponnesos waren het Sparta en Korinthe. Die waren heel erg bekend. Op de westkust van Klein-Azië, dus het huidige Turkije, dat was het hoorde ook bij de oude Griekse wereld, waren het Mileten en Efeze.
Oh, ik dacht, nu ga je Ilion zeggen, ofwel Troje. Maar
dat is ook. Nee, maar dat
eindigt al zo'n beetje 1200 voor Christus of zo. Hè?
Waarschijnlijk
is toen niet die van de film Troy.
Ja, waarschijnlijk, daar kom ik zo meteen ook op. Want we gaan namelijk de opschrijver van dat verhaal.
Ja.
Homerus komt ook even lang.
Ja, ja.
Althans, de opschrijver, want het is natuurlijk decennia, generaties achter elkaar mondeling overgedragen. Hij heeft het voor het eerst opgeschreven. Waarschijnlijk voor het eerst laten opschrijven, want hij was mogelijk blind. Misschien dat hij daarom zo goed dat verhaal kon onthouden. Omdat hij natuurlijk heel erg op zijn oren...
Oh.
Maar dat is allemaal niet zeker.
Maar ze konden allemaal veel beter onthouden toen, hè?
Veel beter. Heel meer met auditief
verheugen. Was het ook
verheugen.
Niet Socrates die zei...
Het is een...
We moeten de jeugd geen boeken laten
geen boeken
lezen.
Laten
want
lezen.
Dat is slecht voor een opvoeding.
Veel te slecht. Lezen is echt, moet je nooit doen.
En we zijn ook inderdaad dat verloren. Dat memoriseren.
Ja, klopt. Heel erg.
Dat is ook een echte trade-off.
Ja.
Ik denk dat niemand toch terug zou willen naar...
Nee, denk
de tijd ook. Voor men kon lezen.
Nee, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Maar goed, Ivo, inderdaad, daar kom ik zo op. Die Trojaanse oorlog, dat is waarschijnlijk allemaal in die Mycense periode gebeurd.
En dat is op Turkije.
Ja,
westkust
van het huidige Turkije, Klein-Azië, klopt. Nou, en in Midden-Griekenland had je Athene dus en Thebe. Thebe kennen we misschien ook, was ook een hele bekende.
Ja.
Als dit inderdaad een meerlijk wordt, dan komen ze allemaal wel een keer langs. Want al deze stadstaten hebben interessante figuren naar voren gebracht.
Ja.
De ene nog meer dan de ander, maar goed. Oké, dit is dus een beetje in grote lijnen, in een notendop, heel erg kleine notendop, een beetje de historische context. En dan gaan we nu inzoomen op de eerste historische figuur die ik de revue wil laten passeren. En dat is Homerus.
Ach, kijk.
Ik vind de Nederlandse aanduiding veel beter dan het Engelse Homer. Ik vind minder. Nou ja, goed. Inderdaad, wat je net al noemde van de Trojaanse oorlog. Als je denkt aan het oude Griekenland, dan denk je ook aan het verhaal van de Ilias.
En de Odyssee.
En de Odyssee. Nou, die zijn beide voor het eerst opgepend, zeer waarschijnlijk, door Homerus. Althans, in dienst van Homerus. Waarschijnlijk was het, helaas, een slaaf die daar driftig heeft zitten pennen, terwijl hij dat oplas. En waarschijnlijk meerdere slaven om meerdere versies te schrijven, dat er geen foutjes in sluipen, et cetera. Ja. Nou, dat waren natuurlijk verhalen die waarschijnlijk in die Mycense periode zijn gebeurd, die toen hebben plaatsgevonden. En die zijn dus 400 jaar later, omstreeks, misschien wel meer, want de Mycense beschaving viel toen, 1200 voor Christus. Mm. En dit is rond 800 voor Christus, is het opgeschreven. Dus misschien is het al wel meer dan 400 jaar dat dus overgeleverd is, mond op mond.
Ja.
Nou goed, hij heeft dat voor het eerst opgepend. En even kijken, ja, hoewel sommige wetenschappers in twijfel trekken of de werken wel zijn geschreven door één persoon, is het wel de tendens dat men denkt dat het echt van beide van hem komt. En even kijken, inderdaad, men is het allemaal erover eens dat hij het niet voor het eerst heeft opgeschreven, maar dat hij het heeft, dat het dus mond op mond is overgegeven en dat hij het dus wel voor het eerst heeft opgeschreven, maar dat hij het niet heeft bedacht. Dat moet ik zeggen.
Ja, precies. Ja. En je kan vaak misschien wel aan de stijl en zo merken of dat inderdaad dezelfde figuur is.
Ja, dat klopt. Dat is iets wat linguisten echt bevindt.
Ja, die kunnen een vak apart, hè?
Heel vak apart. Dat is echt heel indrukwekkend hoe ze aan een geschreven tekstje kunnen zien in welke tijd het is geschreven, wat voor iemand het waarschijnlijk had geschreven. Op basis van woordenkeuzes kunnen ze zelfs herleiden uit welk deelgebiedje die bijvoorbeeld kwam.
Ja.
Ja, het is echt insane, het is fantastisch.
Vet.
Nou, die Ilias en die Odyssee, dat is natuurlijk eigenlijk een podcast apart. In twee podcasts. Misschien de Ilias is wel een hele podcastreeks. En de Odyssee ook.
Tuurlijk. Je kan overal zo diep op ingaan als je wil.
Precies. Dus dat zal ik dan even verder laten voor het is. Dan hou ik het even bij gewoon de historische figuren. Want ja, die Ilias en die Odyssee worden ook wel de Bijbel van het oude Griekenland wel eens genoemd.
Ja.
En heel veel, dat zie je, dat is wel mooi, heel veel historische beschrijvingen over het oude Griekenland. En zie je heel veel thematiek terug die ook in die verhalen terugkomt.
Ja, was het ook een beetje een soort moreel boek?
Heel goed, het gaf een beetje een moreel kompas.
Ja.
Het gaf een beetje een kijk op het leven, een tone of voice in de samenleving allemaal. Ja, het is natuurlijk moeilijk te bepalen in hoeverre dat doordrenkt. Want bijvoorbeeld de Bijbel in het middeleeuwse Europa, dat was natuurlijk, dat was een hele doctrine aan vast.
Ja,
kerk en een ritme en alles was om zo'n kerk. Het was een hele culturele kenniscentra met kathedraalscholen en alles. Dus dat was misschien nog meer geworteld in alles.
Ja.
Dus je weet het niet zeker. Maar waarschijnlijk is het wel, inderdaad, was het voor veel, we hadden velen het spreekwoordelijk, als je kon lezen en schrijven, je kon betalen zo'n exemplaar thuis.
Ja.
En lazen ze eruit als ze dat konden. Helemaal goed. Oké, nou, dat wat betreft wijlen Homerus. Dan maken we nu een klein
Homerus, even voor de beeldvorming. Ook voor de mensen die in de andere, 9200 zo'n beetje.
Ja, want hij is
HE.
Klopt, we hebben het ook. Want hij is dus van 850 omstreeks tot 800 voor Christus.
9150 tot 9200 een beetje.
Ja. Dus
wat meer leven, hè?
Gaat het? Ja. Ja, klopt. Inderdaad. Ik ga nu een klein sprongetje maken. We gaan namelijk naar het Athene van omstreeks 600 voor Christus.
Hmm.
En dat komt namelijk
weer kwart millennium zo'n beetje.
Ja, dus we springen zo'n 200 jaar de toekomst in. Want dan komen er wat interessantere figuren op.
Ja, hè?
En de eerste daarvan heb ik al in een eerdere podcast genoemd. Dat is namelijk Drakon met zijn draconische maatregel.
Oh ja!
Ja. Rond, en een echt goed klassicus zegt dit, rond 621 stelde een aristocraat genaamd Drakon voor het eerst het Athenische strafrecht op schrift. En waarom zeg ik 621? Klassici hebben natuurlijk alleen maar bijna over voor Christus. Dus om nou de hele tijd toe te voegen, 621 voor Christus.
Voor Christus.
Heb je het gewoon over? Nee, 621 is het.
Ja, en ik heb het gewoon over 93-80.
Jij hebt het over
nergens over zorgen over.
Nee, exact. Dan hoef je dat helemaal niet meer te doen. Want dan hebben we, maakt niet uit waar.
Ja, kijk, ver van Christus, zowel voor en na, maakt het natuurlijk, is het natuurlijk wel duidelijk of het 2000 voor of na Christus is.
Ja, exact.
Maar, ja. 30.
Kan
allebei wel.
Ja, eens. Ja, klopt. Nou, hij heeft dus eigenlijk voor het eerst het Atheense strafrecht op schrift gesteld. En die codificatie had twee belangrijke implicaties. Ten eerste werd er een einde gemaakt aan bloedwraak. Het was namelijk vanaf dat moment verboden om in het geval van strijd tussen twee eerzuchtige aristocratische families een moord van iemand uit de ene familie te vergelden met een moord van een persoon uit de andere familie.
Aha.
Een beetje dat oog om oog, tand om tand van de wetboek van Hammurabi.
Juist, ja.
Nou, daar maakte de beste Drakon, hoewel hij draconische maatregelen erop nahield, een einde aan.
Okay.
Ten tweede maakte de codificatie door Drakon een einde aan een willekeurige interpretatie van het al bestaande recht. De wetten stonden nu echt vast, waren niet onbetwistbaar, dus hij schreef ze voor het eerst op. Daarvoor waren er misschien al wel wat wettekstjes, maar misschien waren er meerdere edities van dezelfde soort. En dan was de bewoording in de ene weer wat anders dan in de ander. Dus dan heb je de mazen in de wet die je dan op kan zoeken natuurlijk.
Ja, zoals nog steeds...
Zoals nog steeds gedaan wordt. En nu hij had zoiets van, nee, geen gelul. Pat, dit is het gewoon. Dit is gewoon de wettekst.
Oké.
Okay. Al het tot dan toe, stoppen we mee. Dit is gewoon hoe het is. Dus dan zijn we het allemaal over eens. De tekst die hier staat...
paste die ook niet meer aan?
Nou, ja, daar had hij dus wel de bloedwraak uit weggesneden.
Oké. Okay.
En hij heeft waarschijnlijk... ook wel wat wetten erin doorgevoerd die wat coulanter waren naar de wat minder rijken.
Ja, ja.
Maar dat komt zo meteen nog. Okay. Want we gaan het zo meteen hebben ook over Solon. En Solon is ook een interessante figuur. Want we werken allemaal toe nog naar een, wat ik eigenlijk, dat is een hele interessante periode, naar een tijd waarin in Athene democratie kwam.
Ja.
Tot aan hier, althans democratie, in hoeverre dat echt democratisch was, komen we nog bij. Maar al die stadstaten tot die tijd waren allemaal eigenlijk in, hoe noem je dat? De macht was in de handen van een heel klein aantal, of zelfs één iemand.
Hmm.
Een tyrannus, daar komen we zo meteen op. Deze wettekst was misschien een eerste stapje in die richting van democratisering van Athene dan, hè? Hmm. Van Athene. Oké, nou, de maatregelen van Drakon waren dus alsnog wel vrij streng van aard. Hoewel bloedwraak dus eruit werd weggehaald. Maar daar heeft hij dus een draconische maatregelen.
Hence the adjective,
inderdaad. Nou, de spanningen in Athene bleven altijd wel hoog tussen de verschillende inwoners. En rond 590 voor Christus wist een aristocraat Solon, die niet zo heel erg rijk was, maar wel heel erg vooraanstaand, dus waarschijnlijk oud geld.
Ja.
Die wist toen wel wat macht naar zich toe te krijgen. Die wist de bevoegdheid zich toe te eigenen om de organisatie van die hele Atheense polis opnieuw in te richten. Dat is best wel wat, als je dat helemaal kan. We komen zo meteen even terug op het feit, want volgens mij was zijn vader heette Exestides. En die had namelijk al het geld uitgegeven.
Okay.
Dus hij was zijn hele generatie, of ze altijd een hele... We noemen dat familie, was heel erg rijk tot zijn vader. Die heeft alles over de balk gesmeten. Wel aan geld uitdelend aan armen en zo. Oh, wel voor goede dingen. Maar daar werd dus Solon vrij berooid. Die had niet veel
Maar was hij, of misschien haak ik hem door in de war met iemand anders hoor. Was hij ook, kan het dat ik hem als filosoof ken? Of was hij dat gewoon niet?
Nou, goed dat je het zegt. Want
misschien
hij was inderdaad ook, hij schreef ook filosofische teksten inderdaad. Daar komen we misschien nog zo even op hoor.
Nee, never mind.
In ieder geval, Solon die ging dus die hele Atheense polis opnieuw inrichten en die voerde ingrijpende veranderingen door. Dus hele bestuurlijke organen werden opnieuw georganiseerd, schuldslavernij werd afgeschaft.
Oh.
Dus jij hebt net een pizza voor mij voorgeschoten. Als ik geen geld had gehad om die terug te betalen, dan had ik jouw schuldslaaf geweest tot ik de 14 euro voor de pizza had terug.
Ja,
en wie weet had dan misschien het equivalent geweest van je afwas.
Nou, mijn ramen die zouden best nog
precies, je ramen lachen. Dat is wel 14 euro, toch?
Vind ik, ja, een uurtje werk.
Ja, nou goed, in ieder geval de schuldslavernij werd afgeschaft. En er werd een einde gemaakt aan extreme vormen van afhankelijkheid tussen arme boeren en rijke grondbezitters. Je zal nog zien, ja... Daar was nog niet het laatste in doorgevoerd hoor. Er was nog steeds heel veel afhankelijkheid van rijk en arm. Dus van arme boeren die heel veel afhankelijk waren van rijke grondbezitters. Maar dit was al een eerste stap in de richting. En Solon vergroot tevens de machtspositie van de volksvergadering. En voerde door dat de Areopagos... Zeg ik dat goed? Dat weet je als...
De Areopagos?
Ja, Areopagos.
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 Oh, rij, dat is van stromen, hè? Pantarij, alles stroomt. Diarij, de doorstroom. Gonorij, dat is de stroom van de gonads, overigens. Hè? Ja, dat betekent ballen.
Echt?
Ja, gonorij betekent letterlijk de stroom. Ja, ja.
Oh,
En dit is Arei nog iets?
Ja, dit is Areopagos.
Dus misschien stroomde iets niets bij deze...
Ik kom zo op wat de inhoud is. Hij voerde door dat die Areopagos moest bestaan. Dat was uit oud-Argonten die toezicht hielden op de... even kijken. Ja, op de wetten. Deze Argonten waren gekozen magistraten die voor 1 jaar een bepaalde functie vervulden. Zoals bijvoorbeeld wetgever of rechter of opperbevelhebber van het leger of priester.
En dat woord Argonten, ja, dat zit niet bij een actieve vocabulaire.
Nee, mijn ook niet hoor. Nee, ik weet ook niet waar dat vandaan komt eigenlijk. Maar dat waren dus eigenlijk magistraten, hoogwaardigheidsbekleders.
Ja.
Gewoon mensen met een... die een ambt bekleden. Eigenlijk ambtenaren.
Oh, oké. Okay. Ja, ja.
Maar dan wel rijk.
Gewoon de overheid.
Een beetje een overheid, ja. Nou, vrijwel iedere Griekse stadstaat had dergelijke magistraten. En in Athene werden zij dus argonten genoemd. Dus het is misschien een andere polis.
Niets te maken met argonauten of edelgas-argon.
Nee, dat denk ik niet. Ja, misschien ergens ook wel iets wel, hoor. Een stukje van het woord. Maar dat weet ik niet zeker. Nou, naast die magistraten, die had dus die argonten, die magistraten, had je ook de volksvergadering, die noemde ik eerder al even. En dat is de Ecclesia. En die kennen we nog steeds. Volgens mij in de katholieke kerk heb je nog steeds iets van Ecclesia.
Het heeft iets met kiezen te maken.
Ja, volgens mij ook.
Eclectic betekent ook dat je kiest uit de verschillende stijlen. Bijvoorbeeld als binnenhuisarchitect.
Natuurlijk.
Ja, een eclectisch interieur.
Ja, dat klopt. Dat klopt, als er stijlen door elkaar heen.
Ja, klopt.
Zeker. Ja, nou goed, die volksvergadering heette dus de Ecclesia in Athene. En je had dus die Areopagos. En nou kom ik erbij, wat was dat? Dat was het permanente bestuurslichaam van Athene. En je was volledig gevuld met aristocraten. De volksvergadering, de Ecclesia, die bepaalde wie er argont zou worden en deed tevens dienst als een soort van rechtbank voor zeer ernstige strafrechtelijke zaken. En sommige historici denken overigens dat Solon's hervormingen ook weer een stap waren in die fundering waar de Atheense democratie uiteindelijk op ontstond. Dus die Atheense democratie, we kunnen dit natuurlijk nu heel makkelijk allemaal toeschrijven van, oh ja, zie je, dat was een eerste stap daar naartoe, Dat komt natuurlijk omdat wij weten hoe de geschiedenis zich ontwikkelt.
Ja,
maar in die tijd wist dat men natuurlijk niet.
Nee.
Dus, oh, Drakon die gooit de nieuwe wetboek er doorheen, prima. Oh, Solon die gooit even het hele bestuur om. Oké, men wist niet dat men in 150 of pak een beet 200 jaar later een democratie zou hebben.
Nee.
Nou goed, misschien sommigen hadden dat wel voorspeld, weet je niet. Goed, nou, Solon en Drakon over hun privéleven is niet heel veel bekend. We weten wel dat Drakon was noted. Die kwam uit een rijke aristocratische familie. En hij was overleden in het theater.
Oh.
Van Aegina, als ik het goed zeg. Ik vind het AE in het Grieks uitspreken. Hoe weet jij hoe je dat uitspreekt? Net als Aeschylus, toch?
Ik denk iets van Ae, ja.
Aeschylus, ja. Nou, je had Aegin, dat was dus een plekje. Dat had een theater en hij was dus gestorven terwijl hij keek naar een opvoering van het een of het ander. Dat is het equivalent van stervende bios.
Ik dacht even als Tommy Cooper, maar die stond zelf
Zelf op het podium. Ja. Nee. Drakon die was aan het kijken. Nee, dat is niet leuk. Maar goed, wel op zich een enerverend uiteinde.
Die doen what he loved.
Ja. Solon, dan weten we dat was echt een Atheens geboren, wat we dus al zeiden, wel erg vooraanstaande aristocraat, maar niet heel erg rijk. En inderdaad, Jos, hij was naast zijn werkzaamheden als politicus ook dichter en poëzieschrijver.
Oh, dus ik zeg filosoof.
Maar misschien wat... Kijk, poëzie, filosofie was misschien toen allemaal nog wel dichter bij elkaar. En inderdaad, hij kwam uit een oorspronkelijk rijke familie, maar zijn pa... Ik zat zelfs te denken dat Excess misschien hier vandaan komt, denk het niet. Maar hij heette dus Excestides en die had dus altijd geld over de balk gesmeten. Misschien van excess, weet je wel.
Ik denk dat het
een heel andere oorsprong heeft, dat denk ik ook.
Voor de nieuwe wordgasm aflevering.
Ja, inderdaad. Maar goed, het was door dit gebrek aan rijkdom dat hij niet een heel erg aristocratische opvoeding had. En dat hij dus, om maar rond te komen, met veel niet-aristocraten omging. Dus hij kwam in het meer commerciële circuit terecht. De echte aristocraat hoeft natuurlijk niet te werken. Ja. Hij ging natuurlijk een beetje 's ochtends een beetje sporten. Dat is wat je een beetje deed. Mm. Dan ging je lekker lunzen. Gaan uitgaan de hele dag lekker lunzen met druiven en wijn.
Liggend
En liggend, je lavend aan druiven en wijn.
Aanliggen.
En dan gewoon slap houden. Gewoon de hele dag lekker praten.
Oh, ja. Het is dat ze geen microfoontjes hadden. Anders hadden ze andere podcast.
Anders hadden ze de hele dag podcast opgenomen. Ja, dat is natuurlijk de dream. Dat is toch heerlijk. Ja. Soms een beetje werk.
Okay. We proberen dat te emuleren.
Exact. Ja, nee, dus ja, werken deed je niet. Werken deed je niet.
Nee.
Nee, maar helaas moest de Solon wel werken om zich in zijn onderhoud te kunnen voorzien.
Ja.
En waarschijnlijk daarom kwam hij in aanraking met dus hoe het is om een niet-aristocraat te zijn.
Mm.
En wat dus hoe irritant dat is, tegen wat voor dingen je aanloopt. Zelfs al heb je geld, betaal je belasting, heb je weinig in de melk te brokkelen. Misschien dat hij daarom die veranderingen door wilde voeren.
Ja.
Dus wie weet, logisch, is dat over de balk smijten van zijn vader ergens nog wel goed voor geweest.
Ja.
Wie weet is dat over de balk smijten de redding geweest en is daardoor Athene een democratie geworden. En hebben wij daarom hier, door die geld uitgevende vader, hebben wij nu een democratie in deze, ja, in Noordwest-Europa. Ja. Denk het niet.
Nou, het zou toch wel een keer opgekomen zijn,
ja,
denk
ik
toch.
Maar het is leuk om je eigen soms misschien impuls aankopen goed te praten.
Ja, precies. Maar nee, even tussendoor hoe die democratie, hè? Is het nou zo'n goed idee? Nee. Nee, ik bedoel te vragen, is dat daarna eigenlijk altijd gebleven? Of is dat ook na een paar eeuwen wel weer een paar eeuwen weg geweest?
Ja, het is ook een tijdje weg geweest. In de tijd van Pericles. Dat kwam omdat er toen namelijk heel veel, er was een Peloponnese oorlog. Er was oorlog. En toen had men door dat het handig is om iets meer macht af te staan.
Ja,
dus de
martial law.
Ja, inderdaad. De in het leven geroepen politiek instrument. En bestuursorganen, die bleven wel bestaan. Maar in principe, men zag, oh ja, het is wel even handig als tijdelijk één iemand dat het. Dus in principe bleef het op papier wel heel lang nog altijd de democratie, maar in de praktijk niet altijd.
Okay.
Net als dat keizer Augustus, zo grappig, officieel nog allerlei titels die er voor hem bestonden,
voerden.
In intact liet, maar dan zelf de persoon was. Dus hij was en minister van Buitenlandse Zaken, en hij was premier, en hij was de priester van hoge priester van dit. En hij zei van, ja, maar dat blijft ook allemaal bestaan, maar ik
denk gewoon
allemaal
die dingen. Ja.
En dat is toch niet erg. Het is toch gewoon handig, het is toch efficiënter.
Ja.
En uiteindelijk daarna kwamen er keizers die zeiden van, nee,
dat moet weer,
die titels zijn gewoon weg, ik ben gewoon alleenheerser. Ik ben Caesar, ik ben keizer.
Ja.
Maar dat is dus wel grappig. Dus op die manier heeft hij dus dat keizerschap in handen gekregen. Dat gewoon heel makkelijk. Kijk, en daarom, Caesar kwam daar niet mee weg. Hè? Want die was echt van, nee, maar ik ben alleenheerser.
Ja.
Nee, dat gaat niet. Dat zijn bestuursorganen en de titels van honderden jaren oud. En je kan het niet zomaar afschaffen. Augustus zegt, nee, maar dat schaffen we ook niet af. Nee, maar ik verveel ze gewoon.
Ja,
en die is zo efficiënt.
Dat is echt, ik niet weet hoor. Maar die was
44 voor Christus is Caesar.
Ja, dat hebben we.
En die is gestorven in het harnas.
Maar kwam daarna Augustus?
Daarna kwam Augustus.
Direct daarop?
Nee, na Caesar is nog eventjes een strijd geweest. Hè? En uiteindelijk de allereerste keizer die zich een beetje naar het voorbeeld van Caesar alleen eerser werd, maar ook erkend werd, dat was dus keizer Augustus. Ja, dus okay. Augustus was was dus na Caesar, na onze Caesar.
Ja, ja.
Maar daar komen we nog op als je het leuk vindt.
Ja, ja, tuurlijk.
Want daar komen we bij triumviraten en zo.
Oh, wat
en Pompeius. En je wil niet weten, schitterende anekdotes allemaal aan te wijden, als je het leuk vindt.
Ja, zeker, tuurlijk.
Ik heb volgens mij zelfs 3 theorieën over alleen de neus van Caesar alleen al. Dus als je wil, kan dat allemaal. Oké. Even weer terug naar het Griekenland van Solon. Waar waren wij? Oh ja, hij was dus overgeleverd aan dus het niet-aristocratische leven en handeldrijven. Was daarom dus misschien dat hij dacht van, hey, laten we, ik wil er veranderingen doorvoeren, zodat niet allemaal bij de aristocraten lag. Ook kwam hij, om dus in zijn broodwinning te voorzien, op verre plekken. Want hij ging namelijk in de zeehandel. En dan kwam hij natuurlijk, door te varen, op plekken over zee, waar het politiek er heel anders uitzag.
Ja.
Waar hij hele andere soorten had, manieren had, politieke manieren had om met elkaar samen te leven. Dus waarschijnlijk had hij toen wat kennis en inzicht gedaan van, oh, zo kan het dus ook.
Daar deed hij inspiratie uit.
Precies, inspiratie uit.
Door het zeegat uit te trekken.
Ja, exact. Heel goed. Ja. Even kijken. Ik heb ook nog wel een andere leuke anekdote daarbij. Hoewel men niet zeker weet dat het historisch helemaal accuraat is hoor. Hij reisde dus als zeevarend handelsman rond. En hij deed Egypte aan en hij bezocht ook Cyprus. En hij is een tijd raadgever geweest van, ik weet nooit hoe je zijn naam uitspreekt, maar volgens mij Croesus. Croesus?
Croesus.
Croesus,
ja.
Ja.
O-E, die zei ook net een aantal keer nadrukkelijk Phoeniciërs.
Ja.
Volgens, ik heb geleerd dat dat heel fout is.
Oh ja, is dat het eigenlijk Phoeniciërs?
kerklatijn of zo, Phoeniciërs. Maar als het Grieks is, meer Phoeniciërs.
Oh, het is Phoeniciërs. Oh, echt?
Phoenix okay. En zo had je
heel goed
mij.
Dat je zegt.
Maar dat wordt, als je dat iets modern is, het Phoenix.
Ja.
En Phoenix, dat is echt zeg maar gewoon hedendaags Nederlands.
Ja, dat is steenkolen.
Steenkolen Grieks.
Ja, ja. Ja, precies. Ik dacht namelijk, ik heb het een keer één zo iemand wat horen zeggen. Ja. Misschien dus bij college. En ik heb het altijd zo gehad. Maar dat is dus niet per se. Misschien
maar Creuzes of Creuzels. Ja. Dat was toch ook weer. Wat, die kwam dus uit, sorry?
Die kwam uit Lydië. En dat Lydië. Is een klein volkje.
Ja.
In het huidige Turkije. Klein Azië.
Oké. Okay.
En die was heel erg rijk.
Maar wat, en wat sprak hij? Sorry, even.
Lydisch natuurlijk. Oh. Hij sprak Lydisch.
Ja. Ja,
nou, ik weet het serieus. Hij sprak echt Lydisch.
En dat maar, is niet iets
ja, dat was misschien een vertakking van. Ik weet het niet, ergens een van die Anatolische talen ja, daar. Ik durf het niet te zeggen hoor. Misschien was het ook wel weer met Grieks verwant.
Okay.
Ik durf het niet te zeggen.
Zoek hem op.
Ja, nou, dit was nog voor de verovering van de Perzen. Want uiteindelijk hebben de Perzen natuurlijk veroverd. Nou, Creuzes, zeg ik het dan goed?
Ja, ik ken Creuzes, heb ik ook geleerd.
Creuzes, ja. die was erg rijk. En die had ook vrijwel alle Griekse stadstaten op de westkust van Klein-Azië aan hem onderworpen. En die was mogelijk de rijkste man ter wereld. Althans, de known world, hè, van wat ze kennen.
Ja, precies. Ja. Ja, misschien als Hammurabi. Misschien nog wel rijker.
Ja, maar die leefde natuurlijk wel een andere tijd.
Anderhalf millennium eerder.
Ja, dus hij was misschien de rijkste, op dat moment de rijkste
ja.
man.
Ja, ja, ja.
Weten we niet zeker. Nou, Solon vertelde hem echter dat een man, want hij noemde zichzelf Creuzes, om even zo te zeggen. Mm-hmm. Die zei van, die was zo rijk. En elke keer als hij dan audienties had, beaamde hij hoe gelukkig die was. Dat hij rijk was. En Solon wees hem erop dat je een man niet gelukkig mag noemen tot hij was overleden.
Oké. Okay.
Net als mijn opa zei vroeger, prijs de dag niet voor het avond is.
Oh,
hele sombere manier van naar het leven kijken.
Oef.
Dus stel je wint de lotto op een dag.
Ja.
Je hebt best een goede dag dan, toch? Gewoon 10 miljoen op je rekening.
Ik
maar wie weet, in de avond word je aangereden.
Ja.
Op straat. Kan gebeuren.
Een beetje weer als het Taoïstische.
Ja, het van ja, inderdaad. Van is het net als die farmer. Ja, we'll see. Of het goed is. Nou, dus Solon die was wat meer van. Het glas is half leeg, laat ik zo zeggen. Dus van nee, je bent pas gelukkig als je dood bent. En als een rijk, gelukkig man bent doodgegaan, dan is het leven volbracht. Dan ben je als gelukkig man overleden.
Ja, maar dan kan je er ook niet meer echt.
Dan kan je er ook niet meer van genieten.
Nee. Nee.
Dus, wat zei hij? Tot dat moment mag je hem alleen fortuinlijk noemen. En dat het hem voor de wind gaat. Want het lot kan natuurlijk elk moment keren.
Ja. Misschien wel door het fortuin.
En Creuzes wilde hier niets van weten. Maar uiteindelijk toch in 547 voor Christus waarschijnlijk. Ja hoor, kwamen de Perzen om de hoek en die pakte al zijn bezittingen af. Oh. Had die Solon, die zuurbek, had toch ze gelijk gekregen.
Ja. Ja, 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 ja.
En toen wilde hij dan schoorvoetend Solons wijsheid accepteren.
Kijk.
Maar het is een beetje twijfelachtig of dit wel heeft plaatsgevonden. Want wellicht dat Solon nooit Creuzes had ontmoet. Want hij was waarschijnlijk pas omstreeks 541, kwam er pas een einde aan Creuzes koningschap in plaats van 547... Dus wellicht, nou ja, anyways, het is niet helemaal zeker. Nou, nu we Solon en Drakon hebben gehad, zitten we op 47 minuten spreektijd. Hou jij het nog
voor? Ja hoor, ik heb ook heel luisteraars. Ja. En die antwoorden we niet.
Nee, dat klopt. Nou, ik ga gewoon noestig door. Noestig is een woord, toch?
Noest is in ieder geval een woord.
Ja,
noestig. Arbeid.
Arbeid, soms, ja.
Ja. Wel ja.
Ik ga door.
Ga jij noestig door?
Zo is het. Kijk, Solon die, was in Athene dus een vooraanstaande, hoe zou ik het zeggen, aristocraat. Hij had ook een concurrent, die heette Peisistratos. Of Peisistratos. Maar ik heb ooit een klassicus in een documentaire, Peisistratos, horen zeggen. En sindsdien noem ik het zo. En uiteindelijk wist die Peisistratos, die wist de macht te grijpen. En die werd uiteindelijk tiran. Van Athene.
Wat toen niet per se een pejoratieve uitdrukking was, toch?
Heel erg goed. En met pejoratief bedoel je?
Slecht.
En goed. Ja, het had toen nog geen negatieve connotatie.
Juist.
En daar komen we zo op. Want het is leuk dat jij dit zegt. Want wijlen Peisistratos, die is dus tiran geweest. En dan moet ik even kijken. Oh ja, die was zelf geboren in 607 voor Christus.
Helemaal
ook
zelf.
In Athene. Helemaal zelf geboren. En hij was heel populair, met name onder de armen.
Wanneer zei ik?
607 BC. Voor Christus.
Dat is dus 93-94.
93-94. Dat is leuk te onthouden. Was Peisistratos, tyrannus van Athene. Was erg populair bij de armste Atheense massa. En die probeerde rond 560 voor Christus met enkele volgelingen de volledige macht in Athene te grijpen. Nou, toen dit mislukte, probeerde hij het een tweede keer door te trouwen met de dochter van een invloedrijke aristocraat. Die heette Megacles. Nou, Megacles, zijn dochter, dat ging allemaal maar goed. Maar Peisistratos kon geen kind verwekken bij Megacles zijn dochter. Dus ja, als je geen kind kan verwekken, houdt de coalitie op te bestaan.
Ja.
Dus liefde bestaat alleen bij de gratie van nageslacht.
Dan van vruchtbaarheid.
Van vruchtbaarheid, inderdaad. Nou, toen werd Peisistratos verbannen. Misschien verbannen omdat hij te grote mond had gehad. Of misschien omdat hij de dochter van Megacles niet kon bevruchten. Of zo weet ik veel. Met al hele rare manieren van denken toen natuurlijk. Met alle respect. Nou, een aantal jaar later wist hij toch steun te vinden bij enkele militaire huurlingen van buitenaf. En omstreeks 550 voor Christus deed hij een derde poging. Driemaal scheepsrecht. Wellicht komt dat hier vandaan. Wist hij toch de totale macht in Athene te grijpen. Hij werd heel succesvol. En wist zichzelf als Tyrannus. Ik zei tyrannus, maar het is dus Tyrannos. Tyrannos, moet ik zeggen. Sorry.
Ja, ik denk het wel.
Tyrannos te vestigen, ja. Nou, het beleid van Peisistratos was voor de armste Atheense bevolking waarschijnlijk redelijk gunstig. Dus inderdaad, hij was niet een tiran die alleen zijn eigen koffers vulde en de rest mocht stikken. Nee hoor, hij steunde de kleine boeren, verdeelde mogelijk zelfs land onder hen. En vele aristocraten die het daar niet mee eens waren, die flinkerden die gewoon uit, die verbanden die. Of die waren uit zichzelf uit Athene gevlucht. Maar de meesten hadden zich waarschijnlijk toch wel schoorvoetend met hem verzoend en zijn bewind geaccepteerd. Peisistratos liet grote openbare werken aanleggen. Zoals een tempel op de Acropolis. Wellicht, niet de grote tempel.
Oh, niet het Parthenon.
Niet de Parthenon, nee. Maar wellicht, kijk, ik durf het niet te zeggen.
Een Nike-tempeltje.
Gewoon eentje voor Nike inderdaad, gewoon een kleintje. Maar wie weet was dit een voorganger van, hè? Dat weet ik dus niet zeker.
En wanneer deed hij dat?
Ik denk rond 550, 540 voor Christus.
Voor mij dat is oké, dat is de echt een 95ste eeuw hoor.
95ste, ja, exact. Ja. Daarnaast heeft hij ook waterleidingen aangelegd. Dus dat is ook best voorstromend water. Stromend in ieder geval. Dat deed natuurlijk met bepaalde hoogte- en diepteverschillen.
Ja.
Dus het was niet letterlijk.
En zwaartekracht.
En zwaartekracht, dank je. Maar dat maakte de stad natuurlijk een stuk fraaier en hygiënischer om in te leven.
Ja, modern wel voor die tijd.
Zeker modern. Ja, want dit is nog echt wel voor de tijd van de aquaducten en zo. Hè?
Ja, waterleiding. Ik zat eraan te denken. Dat betekent precies aqua.
Ja, precies. Ja.
Boekeren is leiden.
Dus dit is wel vrij vooruitstrevend. En hij bevorderde ook de dichtkunst, de literatuur. Hij maakte waarschijnlijk dat de scrolls van Homerus met de Ilias en de Odyssee heeft hij waarschijnlijk de eerste mooie edities van uitgebracht. Daarvoor waren al wel edities, maar eerste echt misschien met goudgehoogte, weet ik veel, weet je wel. Nou, dat was natuurlijk allemaal, dat is wel best wel vet. Wij vandaag de dag mooie culturele dingen vinden. Ja. Hij overleed rond 528, 527 voor Christus. En hij werd opgevolgd door zijn oudste zoon Hippias. En hij had, die Hippias had ook nog een broer, die heette Hipparchus.
Hipparchus? Nee!
Ja.
Lul!
Wat die lul! Hipparchus!
Oh, wauw. Nee, ja. Dit is een grote voor mij, hoor.
Ja.
Kende zijn plaats, maar daar kom ik misschien door.
Heel graag. Trouwens, vet dat je je zoon een Hippias en Hipparchus noemt.
Allemaal iets met paarden.
Ja, maar Hippos. Ook anders dan Freek en Jaap. Of zo. Ja, ik vind het wel echt die namen, man.
Ja, inderdaad. Ja.
Nou goed. Samen met zijn broer Hippias... samen met zijn broer Hipparchus, dus Hippias en Hipparchus, die waren eigenlijk gedeeltelijk
Dit
tyrannen.
Is de astronoom, toch? Of is het een andere Hipparchus misschien?
Ik denk dat het een andere Hipparchus is. Waarom? Hipparchus is namelijk niet lang daarna gedood.
Oh,
vermoord.
Dat helpt niet bij het sterrenkijken.
Nee, ik denk dus dat het een andere Hipparchus is. Maar joh, je zal het ook zien bij de oude Romeinen. Bepaalde namen komen vaker voor.
Ja, ik ga toch even kijken tussen de beste Hipparchus. De astronoom is inderdaad...
Welk jaartal zitten we dan?
Een 98ste eeuw al. Hè? Dat en is 98-10 tot 98-80 ongeveer.
Oké, dat is wel een andere dan deze Hipparchus. Ja.
Okay.
Nee, dus je had de twee zoons van Peisistratus, waren Hippias en Hipparchus. Die heersten beide samen als tiranen. de aristocraten begonnen toch een beetje verzet te komen. Misschien ook omdat nu jonge zoons erop zaten. Hè? Heb je toch wat minder autoriteit, wat minder kastje. En daardoor wat kunnen durven eigenlijk andere concurrenten toch een beetje in opstand te komen. Uiteindelijk werd Hipparchus werd vermoord door de later tot helden verheven tyrannendoders.
Oh, dat zegt me ook iets.
Ja, dat denk ik. Denk dat je die wel kent. Zijn er ook, ik heb ook in het boek een beeld, de beelden afgebeeld staan. Zijn er ook beelden van ze gemaakt. Die heten, de tyrannendoders heten Harmodius en Aristogiton.
Oké, nee, dat
fantastische
naam.
Nou, toen, met name toen Hipparchus werd vermoord, was er dus nog alleen Hippias over. En toen merk je dus uiteindelijk dat, ik kom zo meteen op die moord, ga ik verder in. Maar je merkt dus dat toen het lukte ze om Hippias van zijn troon te stoten.
Die zat er met de blauwe, die Hippias.
Die zat die vuile Hippias. Die zat alleen maar te chillen. Ja, nee, en die werd dus die werd gedwongen om Athene te verlaten. Rondom 510 of 507 voor Christus, ergens rond
hangt
die jaartallen.
Hangt dat er maar af van welke jaartelling je, of niet jaartelling, maar welke
kalender.
Nee, eigenlijk bedoel ik wel jaartelling. Ja, je hebt gewoon van die historici die dan zo'n lijn proberen uit te puzzelen. En die komen dan anders uit dan een andere historicus. Een paar jaar consistent. Toch?
Ja, dat klopt. Ja, dat zou kunnen. Nee, dit is allemaal gissen. Omdat het gewoon, zoveel geschreven tekst was er niet. Dus het is allemaal een beetje gissen welk jaartal het is. Wat wel leuk is, onthoud het jaar 507 rondom die tijd voor Christus. Want later, als we
94,
makkelijk te onthouden.
Precies 100 jaar later.
Ja. Nee, want 507 voor Christus, daar komen we in de beschrijving van de Romeinse geschiedenis ook nog tegen. Dat is een kleine cliffhanger, om bij zo te zeggen. Een kleine tipje van de sluier. Mm. En waarom in die Romeinse geschiedschrijving zie je zich dat ze dus heel erg spiegelen naar dat wat in het oude Griekenland is gebeurd.
Ja,
dus 507 voor Christus, ik zal het niet verklappen, maar er gebeurt er ook iets groots in het oude Rome. Wat een beetje ook te maken heeft met een tiran van zijn troon stoten.
Ja, ja.
En dat zie je in andere dingen ook terug. Bijvoorbeeld, Caesar ging toevallig met precies evenveel littekens dood als Alexander de Grote. Weet je, allemaal van dat soort parallellen.
Hoeveel zijn het er?
23.
Oké. Okay.
En uiteraard alleen maar op de voorkant van je lichaam.
Ja, natuurlijk.
Niet
ja,
op je rug.
Ben je laf.
Ja, dan ben je laf en bovendien, want dan ben je weggerend van
ja,
het gevecht.
Precies.
Nee, altijd aan de voorkant. Littekens aan de voorkant.
Ja.
Dat mocht, aan de achterkant niet.
Nee.
Dan was je laf. Nee, dus, maar je ziet, hier zijn talloze voorbeelden van, dat die Romeinse geschiedschrijving natuurlijk prachtig, de Livius en vele namen te noemen. Maar heel veel was waarschijnlijk toch qua jaartallen niet helemaal zuiver. Omdat het allemaal gespiegeld is naar de Grieken. Maar goed.
Komen we daar ooit nog achter? Worden er wel eens doorbraken? Omdat ze nieuwe dingen vinden?
Dat hopen we. Toevallig maakte jij mij de laatste patent dat in Pompeji zijn er nog nieuwe bronnen gevonden, toch?
Ja,
dus wellicht dat daar nog iets in staat. Maar goed, dat is wel al 600 jaar, 655 jaar na 507 later. Voor Christus.
Ja, ja, ja.
Want Pompeji is 79 na Christus.
Na Christus, hè?
Ja. Ja, dus dat is wel een tijdje later. Bovendien, Pompeji was ook eigenlijk een beetje het Wassenaar van Zuid-Italië. Dus er waren dat was waar je ging chillen in de zomer. Met je bij je buitenwoning.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dus daar was misschien niet zoveel hoogdravende culturele. Ja. Tuurlijk, in die grote villa's moesten mensen optreden. Maar
Algemener gewoon. Van in hoever is onze kennis zo'n beetje verzadigd van wat we ooit over die tijd gaan weten?
Ik denk wel vrij. Want er wordt bij mijn weten nauwelijks nieuwe bronnen.
Wanneer is op een gegeven moment ineens alles gevonden? En is toen al het laaghangende fruit geplukt als het ware?
Nou,
of is dat een langere...
Kijk, de geschiedschrijving van waar ik nu naar refereer, 507 Christus, dat is het oude Romeinse koninkrijk. Wat toen ten einde kwam met de Romeinse koningen. Waarvan het merendeel trouwens Etruskische koningen waren.
Mm.
Omdat dat juist dan een transparant, hè? Het is dan een neutrale buitenstaander.
Ah, ja.
Die je dan, maar goed, dat in het midden. Die geschiedschrijving daarvan, dat is gebeurd in de eerste eeuw na Christus. Dus dat is 500 jaar daarna, dat was nog wel een tijd daarna. Maar de geschiedschrijving die wij hebben, die heel accuraat is daarvan, is ook al 2000 jaar oud voor ons.
Ja, ja.
Dus of dat allemaal
precies,
nou zo...
Ja.
En je hebt natuurlijk die mensen die dat toen schreven, hè? Die deden dat misschien ook met een agenda.
Ja.
Als jij je het in de eerste eeuw na Christus kan permitteren om de hele dag achter een tafeltje te zitten schrijven, dan was je rijk. Of dan schreef je in dienst van iemand die rijk was.
Ja.
Wat, die had dan dus denk ik een bedoeling met die tekst.
En dat is niet alleen maar zuivere kennis toelaten.
Precies,
nemen.
Dus die wilde misschien zijn eigen familie heel erg in een lijn zetten met bijvoorbeeld Brutus of zo, weet je wel.
Ja, ja.
Met een echt een kroonjuweel uit de Romeinse geschiedenis. Dus die wilde dan misschien, dat is allemaal maar gissen, hè?
Want zo iemand, hoe heet hij nou ook al van de historie? Ook met Herodotus.
Komt ook nog aan bod.
Die, ja. Was die niet wel een beetje de eerste die het soort van kaal probeerde
ja,
te houden?
Ja, daar komen we zo.
Oké, okay, zo. Dus
want Herodotus en Thucydides, dat zijn de twee eerste. Ja, die passeren nog de revue, die zijn heel erg leuk. Ik denk wel dat ik dan een beetje naar een einde ga brengen, want er zit al bijna een uur spreektijd.
Ja, ik vind het goed hoor.
En dan is het een beetje behapbaar. Maar goed, ik eindig dan nog eventjes. Dus die Hipparchus is dus gedood. Hippias werd dus van zijn troon gestoten. En toen kwam een einde aan de tirannie in Athene. Hoewel na deze tirannen de macht in Athene gewoon weer, net als voorheen, in handen van de aristocraten kwam, heeft het bewind van Peisistratos en zijn zonen wel een grote impact gehad op de verdere geschiedenis van Athene. De aristocratische machtspositie werd door deze tirannen namelijk echt ondermijnd. Dus dat heeft er op de lange termijn waarschijnlijk aan bijgedragen dat de machtspositie van een arme, niet-aristocratische massa ietsje groter werd. En waardoor dus misschien weer de deur naar de Atheense democratie nog wat wijder open kwam. Dus het zijn steeds, het begon met een kiertje. Ja. Het kiertje werd steeds wat groter door wat ontwikkelingen naar de Atheense democratie. Misschien is het dan leuk om te eindigen met de eventjes die tirannendoders.
Ja.
Wel een climactic ending.
Mm-hmm.
Nou, die hebben dus die Hipparchus gedood. De tirannendoders waren dus Harmodius en Aristogiton. Beide mannen waren ergens in de 6e eeuw voor Christus geboren. Harmodius was wel een stuk jonger. En volgens de geschiedschrijver Thucydides was Hipparchus, dus degene die gedood werd, die was verliefd geworden op Harmodius. Knapenliefde. Hè? Dat is de letterlijke vertaling van wat in het oude Griekenland natuurlijk vrij gewoonlijk was. Dat mannen van elkaar konden houden, ook op seksuele liefdesrelatie.
Ja, maar dat was wel weer alleen beperkt tot die jongere, oudere...
Veel aristocraten. Ja, en vaak ook inderdaad met een groot leeftijdsverschil tussen de een en de ander. Maar letterlijk vertaald stond dan in mijn geschiedenisboek waar ik les uit had. Dat is knapenliefde.
Ja.
Als je het Griekse woord daarvoor vertaalt. Oké, okay. Maar volgens Thucydides was Hipparchus verliefd geworden op Harmodius. Maar omdat Harmodius al een soort van relatie met Aristogiton had, weigerde hij naar Hipparchus te luisteren. Hipparchus nam wraak door van Harmodius zijn zus de rol van Kaneforos af te pakken. En wat was een kaneforos? Dat was een bijzondere en respectabele ceremoniële taak bij een jaarlijks religieus feest in Athene.
Okay.
Dus dat was echt de shit als je dat mocht zijn.
Ja.
Maar dat had dus Hipparchus afgepakt.
Oh.
En Harmodius besloot als reactie op deze afbreuk van zijn eerpositie en die van zijn familie. Want je doet natuurlijk dan ook zijn familie oneer aan. Even kijken. Eerpositie. Samen met Aristogiton besloot hij zowel Hippias als Hipparchus te vermoorden in een moordaanslag. Hipparchus ging inderdaad dood, maar Hippias overleefde het. En zijn lijfwacht wist weer Harmodius te doden. Dus een van die twee tirannendoders werd dus zelf toen ook gedood. En Aristogiton, de andere doder, werd gearresteerd, gemarteld en helaas ook vermoord. Dat is wel erg naar. Nou, de aanslag, want waarom zijn ze bekend als de tirannendoders? Men dacht, dat is tegen de tirannie. Weet je wel, ze gaan komen op voor
ja.
de het gaat tegen de tirannie in. Maar waarschijnlijk was het dus meer een crème passionnel. Hè? Omdat het natuurlijk ging over liefde.
Ja,
ja dus de twee mannen gingen de geschiedenisboeken in als strijders en vechters voor de vrijheid en tegen de tirannie. Maar het ging waarschijnlijk gewoon om liefde.
Ja, en die tiran was misschien ook niet zo
tiranniek als dat je zou denken. Heel goed. Ja. Die twee tirannendoders werden na hun moordaanslag door de Atheners gezien als de beschermers van de Atheense vrijheid en onafhankelijkheid. Die traditie zou nog lang voortbestaan. Je ziet dus dat ze in de Atheense geschiedenis op veel plekken nog werden afgebeeld. Soms werden ze zelfs als mascotte van Athene gebruikt, naast de godin Athena, uiteraard. En soms werd ook dan een afbeelding van de godin Athena in volledige wapenuitrusting met de twee tirannendoders op het schild. Dan had je de combi van de twee kopstukken van de Athene in één. Zullen we het hierbij laten? Want ik heb denk ik jou en de luisterkinders al wel heel
het is,
erg
het
veel...
Is, het is een mooi. Ik vind het een mooi...
Tirannendoders is wel een lekkere climactic ending, hè?
Ja, denk ik wel.
Nou is de ending niet een ending in mechtig mooi als het niet eindigt met een mooie quote.
Ja.
Waar jij gelukkig het een en ander aan uitzoekwerk voor wil hebben willen doen.
Nou, wij samen gewoon.
Wij samen, ja. Absoluut. Heb jij hem ergens voor je?
We hadden er een gevonden van ene Nikos Kazantzakis. Ja. Dat klinkt in ieder geval Grieks, maar niet per se oud-Grieks. En die luidt. Night, the beloved. Night, when words fade and things come alive. When the destructive analysis of day is done. And all that is truly important becomes whole and sound again.